De schriftlezing is vanochtend uit Deuteronomium hoofdstuk 34. Daar staat: toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga tegenover Jericho. Daar liet de Heer hem het hele land zien, het hele gebied van Gilead tot aan Dan, Naftali, het gebied van Ephraim en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho tot aan de Zoar. De Heere zei tegen hem: dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar er overheen steken zul je niet. Erheen oversteken zul je niet. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. En de Heer begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. 120 jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes' dood, tot de 30 dagen van rouw voorbij waren. Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was met de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de Heer tegen Mozes had gezegd. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land. Van alles wat Mozes' krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest. Tot zover. We zingen met elkaar nog één rivier.
Nou, in de preek staan we dus met Mozes voor die laatste rivier waar hij niet overheen mag. Wij gaan erover nadenken over het gedeelte dat we hebben gelezen. Na de meditatieve muziek straks zingen we uit het liedboek voor de kerken, lied 290. Dus lied 290 uit het liedboek voor de kerken. Jullie mogen eerst even wat acclimatiseren met de vraag: heb je, als je naar voren kijkt in het leven, een week, een maand, een jaar, misschien wel je hele leven, is er dan in jouw leven sprake van een plan? Dus iets wat je bereiken wilt, iets waar je naar uitziet, aan werkt, waar je stevig mee bezig bent misschien wel? Kijk eens even, ik ga niet persoonlijke antwoorden vragen, maar even hand opsteken en dergelijke zo meteen. Maar echt een plan in de zin van, nou, daar zet ik mijn leven voor in. Dat is echt het doel van mijn bestaan. Iets mensen denken. Wie zegt, ik ga je dus niet persoonlijk naar vragen hoor, maar even je hand opsteken. Wie zegt van, ja, ik geloof het wel. Wil je even je hand opsteken als je zegt van, ja, een doel. Oké, dankjewel. Wie zegt van, nee, als je me dat zo vraagt, dan kan ik er niet echt soep van koken. Wie zegt, ik heb geen plan? Dat zijn er twee keer zoveel ongeveer, denk ik. En voor de zekerheid dan ook nog even, want ik zie niet alle vingers. Wie zegt van, nou, met die vraag kan ik eigenlijk helemaal niks. Dat kan ook, hè? Ja. Oké. Ja, dat is toch reëel? Ik bedoel, Dat heb ik inmiddels geleerd. Als je A en B vraagt, dan moet je zeker ook C vragen, want dat is meestal de waarheid. Dus, maar een plan, want dan is er vervolgens ook de vraag, en dat is even aan de mensen die dan hun hand opstaken met van, ja, ik heb wel een plan, ik heb wel een doel waar ik naar leef, wel een soort bestemming waar ik naar uitkijk, waar ik aan werk. Ook weer, dat is ook wel een beetje een ja of nee vraag dan weer, maar beïnvloedt dat ook jouw dag van vandaag? dat plan wat je hebt. Dus beïnvloed het plan dat je hebt de dag van vandaag. En dat is even de vraag aan de mensen die een plan hebben. Wie steekt zijn hand op bij, ja, dat beïnvloedt wel degelijk mijn dag van vandaag. Oké, dat zijn er een enkeling. Wie zegt, nee, dat verband kan ik niet zo leggen. Dat zijn er ook een enkeling. Oké. Sorry?
Het is zondag vandaag.
Ja, en? Je moet niet nadenken. Dan moet je niet nadenken, bedoel je?
Dan zijn je plannen toch anders?
Dan zijn je plannen anders. Ja?
De dag van vandaag.
Nee, dat is goed. Maar dat is wel een beetje afhankelijk van wat je onder plan verstaat. Want het ligt er maar net, maar ik zei al, ik ga er niet persoonlijk naar vragen, want ik heb je heel veel verhalen. Maar het is een hele terechte opmerking. Alleen, het is wel een beetje afhankelijk van wat voor plan ze dan bedoelen. Want het kan natuurlijk van alles nog wat zijn. Maar ook even voor de mensen die dan zeggen van, nou nee, een plan in mijn leven niet zo. Ook even de gekke vraag, beïnvloedt dat jouw dag van vandaag? Wie zegt ja, dat je geen plan hebt? Ja, een enkeling. Wie zegt, nee, dat beïnvloedt mij helemaal niet? Dat zijn de meerderheid. Oké, goed, nou dankjewel. Waarom vraag ik het zo? Omdat je zo meteen bij Mozes iets tegenkomt. En ik leg je dat voor. Ik ga dus niet zeggen, ik ga je dat leren of zo. Ik leg je dat voor. Waarin die beginvraag opeens heel raar gaat klinken. En waarom doe ik dat nu? Nou, omdat het Advent is. En wij zeggen vaak, Advent is de tijd van verwachting. En is maar de vraag van, wat verwacht je dan en dergelijke. Van, krijg je dat soort opmerkingen? Zou je werkelijk willen dat Jezus vandaag terugkomt en dat soort vragen? Maar goed, verwachting, plannen. Wat gaan we doen? Wat zien we op ons afkomen? Waar hopen we op? En dan Mozes. Nou, ik ga je eerst iets vertellen over Mozes. Gerdien die nam ons al mee in de Bijbellezing. Mozes is aan het eind van 3 keer 40 jaar. Dus 40 jaar in Egypte, 40 jaar in de Sinaï-woestijn of Negev-woestijn als herder van de kudde van zijn schoonvader Jethro in Midian. En 40 jaar is hij onderweg. Hij was door God bij de brandende braambos, Exodus 3, was hij op pad gestuurd om Israël uit Egypte te leiden door de Rode Zee heen, door de woestijn naar het beloofde land. 3 keer 40 jaar, dus hij is 120. Er staat van hem dat hij nog in de kracht van zijn leven was. Dus met andere woorden, het was een echte mannetjesputter op het moment dat hij daar op die berg Nebo bij het gebergte Pisga staat. Hoe komt hij daar terecht? Het volk is na 40 jaar... dus van zijn 80ste tot 120ste, is die bij de grens gekomen van het beloofde land. En Mozes weet dat, en uit de vlakte van Moab, waar het volk op dat moment is, klimt hij dus die berg op. En hij staat daar op die berg, en ik ben er nooit geweest, maar ik heb wat foto's opgezocht van die berg. Dat is niet zo'n heel erg hoge berg, een beetje de Sint-Pieter bij ons, hè, dus een 300-400 meter misschien. In ieder geval is het zo dat als je daar bovenop staat, naar de mens gesproken, kun je niet zien wat God Mozes laat zien. Dat gaat niet, dat is niet mogelijk. Want als je op die berg staat en je kijkt naar links, dan kan je een paar kilometer, naar rechts kun je een paar kilometer kijken. En naar het westen kun je een paar kilometer kijken. Maar de zee zien daar, dat gaat niet, want er zitten heel andere bergen tussen. Dus dat gaat. Dus wat God hem laat zien, daarboven op die berg, is een soort van visioen. Een soort van, ik wil je laten zien waar het me nou allemaal om ging. Moet je even voorstellen dat Mozes daar staat. En hij wordt ook meerdere malen, en ook in het eind van dit hoofdstuk, er is nooit een man geweest als Mozes die zo van aangezicht tot aangezicht met God sprak en als vriend met hem optrok. Maar hij staat daar dus en hij spreekt met God en God vertelt hem over de vervulling van de belofte. Kijk je op, Mozes, dit ga ik ze nou geven, hier. Aan alle kanten. Zo gaat het nu en zo gaat het werken. En nou, alle landen van Naftali, Dan en weet ik het allemaal. Van Zoar tot aan weet ik waar. Laat ik ze zien. Zo staan die twee samen te praten. En dan zegt God, als hij dat allemaal heeft laten zien. Dus als het ware de vervulling van de afgelopen 40 jaar. Dan zegt God tegen zijn vriend Mozes. Maar jij zult daarheen niet oversteken. Een andere vertaling heet het, jij mag daar niet naartoe. Daar staat het woord mogen, staat erin. Even bij stilstaan. Want, nou snap je misschien al waarom ik begon met heb je een plan? Want wij denken van Mozes dat hij een zeer gedreven leider was. Ja, dus dat hij echt onderweg was met het doel om dat volk van Israël daar in dat beloofde land te brengen. Dat was zijn opdracht, dus daar ging hij ook voor. Ik heb dus ook een aantal commentaren, preken ook wel gelezen, die op dit punt zeggen dat God Mozes straft met het feit dat hij daar niet mag komen. Dat laat ik even in de lucht hangen, dat gaan we zo meteen nog een keer kijken. Maar dat God Mozes straft, dat dus een straf voor Mozes is, dat God tegen hem zegt, jij zult daar niet komen. Ik heb daar een vraag bij. Was het überhaupt Mozes bedoeling geweest om in dat beloofde land te komen? Ja, dat moet je dan thuis maar doen, dat kun je nu niet doen misschien, maar sla de Bijbel er maar op na. Ik heb het niet kunnen vinden, maar nou ben ik niet misschien de beste zoeker, maar ik heb niet kunnen vinden dat het Mozes bedoeling was. Ga zijn leven maar na. Geboren uit Amram en Jochebed in slavernij, was hij in een biezen mandje terechtgekomen, aan het farao's hof gekomen. Het was een beetje een rouwdouwer, dat wel, maar hij sloeg ook een Egyptenaar dood. En zijn eerste 40 jaar had hij gewoon als een Egyptische prins geleefd. En had hij wel al een zekere band met het Joodse volk gehad. Maar nou, daar hielp het ook vrij snel mee op toen de Joden zich tegen hem keerden. Wil je ons soms ook doodslaan? Dus daar was hij gevlucht de woestijn in. Na nog eens een keer 40 jaar was er een merkwaardig fenomeen geweest bij een soort braambos, die dan wel in de fik stond, maar die niet verbrandde. En hij hoort opeens de opdracht van God, die hij door zijn schoonvader Jethro had leren kennen. Die God die zegt tegen hem, jij gaat Israël bevrijden, jij gaat de Joden bevrijden uit Egypte en naar het beloofde land brengen. Hoezo Mozes' idee? Het was helemaal niet zijn idee. Het was Gods idee. Bij hem in de sandalen geschoven, om het zomaar eens te zeggen. Sterker nog, Mozes had zich ertegen verzet. En dan denken wij, van ja, maar dat doet hij, omdat hij niet terug wil naar farao, omdat hij bang is voor zijn leven. Hij weet nog wat hij 40 jaar terug deed. Ja, maar er klinkt meer in door. Van God, het is mijn plan niet. Het is mijn ding niet. Stuur alsjeblieft een ander. Als u dat volk wilt bevrijden, ga gerust uw gang, maar het is mijn ding niet. En dan noemt hij argumenten als, ik kan niet praten, ik kan niet dit, ik kan niet dat. Maar God, ja, ik weet niet, ik hoop dat jullie God allemaal persoonlijk kennen, de Heere God. Maar ik zeg wel eens, de Heere God is een zeer eigenwijze God. Als God je een opdracht geeft, dan, nou ja, dan kun je nee zeggen, dat is wel zo. Dan geeft hij nog een keer een opdracht, dan kun je nog een keer nee zeggen. De derde keer, dan wordt het wel heel moeilijk, maar God houdt wel vast aan zijn opdracht. Niet dat hij jouw nee niet accepteert, maar hij laat zijn opdracht niet gaan. Dus onze God houdt vol en Mozes komt bij farao terecht. Mozes gaat met dat volk de woestijn door. Heeft hij daarom gevraagd? Nee. Nee. God heeft alleen zijn kudde schapen vervangen door een kudde mensen. Dat is het enige verschil. Ja, schapen zijn wat makkelijker dan mensen. Dus Mozes had in die woestijn ook ontzettend veel te doen gehad met die mensen. Die mensen die van Mozes hadden gehoord, ik moet jullie bevrijden. Ik moet jullie uit het land Egypte, moet ik jullie naar het beloofde land brengen. En ze waren meegegaan. Waren ze nou zo puur overtuigd van die hele onderneming? Nee. Want dat volk dat klaagt regelmatig. Waren we maar in Egypte gebleven? Hadden we maar dit gedaan? Hadden we maar niet naar jou geluisterd? Hoezo naar mij geluisterd? Ik moet het doen van God. Ik speel even Mozes, hè. Hoezo naar mij geluisterd? Alsof het mijn idee is, guppen. Het is mijn idee niet. Snap je? Dus er zit een hele merkwaardige spanning in die 40 jaar in de woestijn. En als puntje bij paaltje komt, als dan uiteindelijk, en we gaan zo meteen nog even terug naar die woestijn. Als uiteindelijk dat volk in de vlakte van Moab staat op het punt om de Jordaan over te trekken tegenover Jericho. En zegt God opeens tegen hem, maar jij zult er niet binnen gaan. Wij denken dan wel, soms dat God hem straft. Of dat wij verdriet moeten hebben voor Mozes. Of dat het hem wel heel erg rauw op het dak zal vallen. Maar ik vraag mij dat af. Ik vraag mij dat af. Ik kom er straks op terug hoor. Ik vraag me werkelijk af of Mozes op dat moment zo ontzettend verdrietig is dat hij het beloofde land niet binnen mag. Eerst natuurlijk de vraag, waarom zei God het? Waarom mag je na al je werken, na 80 jaar inzet of 120 jaar inzet, mag je dan uiteindelijk toch niet de beloning, het beloofde land binnen? Dat is dan toch wel heel erg zuur. Gaat God dan zo met ons om? Is dat dan de God die wij vandaag dienen? Wat is hier aan de hand? Nou, de meeste van jullie weten het wel, maar ik zeg toch even heel snel. Nummer 20, daar staat dat het volk klaagde over dat ze geen water hadden. Midden in de woestijn en ze hadden geen water. Nou, dat lijkt me heel onhandig, midden in de woestijn om geen water te hebben. Dus die klacht is terecht. Dan kunnen we die klacht gaan zeggen, ja, wie kiest er dan ook voor om achter Mozes de woestijn in te gaan? Dat soort dingen laat ik even zitten. Maar als je er middenin zit en je wil je kindjes en je vee en zo te drinken geven, er is geen water. Wat doe je dan? Dan ga je naar de leider van het volk en je zegt tegen dat volk, tegen die leider, doe eens wat. Verzin een list. Wat doet Mozes? Geheel logisch, die gaat naar God toe. Dus die gaat naar de tent van de samenkomst en die legt het bij God voor. En God die zegt tegen hem, weet je, Mozes, jij gaat weer naar buiten toe, je neemt je staf mee, de teken van zijn waardigheid, hè, als profeet, als herder, als dienstknecht van God. Je neemt je staf mee en je spreekt tegen die rots en er zal water komen. Let op, hè, God zegt, je spreekt tegen die rots. Ja, dat weten de meesten van jullie ook wel. Mozes, die was een beetje het volk zat. En die was het zat dat hij dit allemaal moest doen. Dus die loopt naar buiten toe. Die pakt zijn staf en die timmert op die rots. Dan geef ik jullie water. Ja, God geeft dan wel water door die rots heen. Maar let op hoe Mozes het doet. Mozes die timmert op die rots. Hij spreekt niet tegen de rots. Terwijl het woord van God voldoende zou zijn. Hij spreekt er niet tegen. Hij timmert erop. Dus er komt van binnenuit van Mozes komt iets naar boven toe. Hij timmert erop. Hij zegt, dan geef ik jullie water. Dat zou nog wel kunnen kloppen trouwens, want God had tegen hem gezegd, jij moet ze water geven, door tegen die rots te spreken. Hij had alleen maar tegen die rots moeten zeggen, geef water. Hij zei, dan geef ik jullie water. En daar stroomt water. En dan zegt God, Mozes, dit is niet oké. Dit is niet oké. Wat je nu hebt gedaan, dit wordt de reden waarom jij het beloofde land niet in mag. En wat is hier nou zo pijnlijk? Wat gebeurt hier nou? Nou, hier gebeurt dat God eigenlijk tegen hem zegt, Mozes, jij voelt je te verantwoordelijk. Jij denkt, Mozes, dat het heil van het volk van jou afhangt. En hoezeer ik het waardeer, ik speel even de woorden van God nou, hè. Hoezeer ik het waardeer, dat je je inzet, dat je van alles nog wat doet. Ik waardeer het niet dat jij zo je verantwoordelijkheid vormgeeft. Dat jij net doet alsof het jouw verantwoordelijkheid is dat het volk drinkt. Alsof het jouw verantwoordelijkheid is dat het volk in het beloofde land komt. Alsof het jouw werk is. En natuurlijk, lieve mensen, Mozes voelde die verantwoordelijkheid. Waarom was hij anders af en toe zo vreselijk moe geweest van die club? Waarom had hij ze dan... Hij heeft zelfs een keer tegen God gezegd... Ah, laat ze alsjeblieft omkomen in de woestijn. Ik ben die zeurpieten zo zat. Hoe komt dat? Omdat de verantwoordelijkheid die hij van God gekregen had op zijn schouders rust. En nu zegt God... En dat was niet mijn bedoeling. Dat jij zou denken dat jij het moest doen. Maar hier komt dus wel de diepste wortel van Mozes' handel naar boven. Mozes heeft de opdracht van God ook werkelijk ervaren als een persoonlijk falen of slagen. Als een persoonlijk, ik moet dat doen. En als het niet lukt, dan is het mijn schuld. Dat heeft altijd heel diep bij hem van binnen gelegen. En nu zegt God, omdat dat zo is. Omdat jouw diepste ik nu naar boven komt. Zul je het beloofde land niet binnengaan? Die moet ik even uitleggen. Want nou staan ze daar, met z'n tweeën, op de Nebo. En God zegt tegen hem, jij zult daarheen niet oversteken. Nogmaals, ik zei al, ik kom erop terug. Voor ons klinkt dat als een straf. Maar probeer het mee te maken. Evengoed kun je zeggen, het is verlossing van Mozes. Je moet even proberen je dat voor te stellen. Dat Mozes die enorme opdracht van dat volk in het beloofde land brengen, uitleiden uit Egypte, door de woestijn heen. Mozes, die wordt op dit moment ontslagen van zijn opdracht. Ik hoef het niet meer te doen. Het ligt niet aan mij. Dus ik geloof dat God zich hier als vriend aan Mozes laat zien. Mozes, jij zult het niet doen. Je moet je voorstellen dat je dan opeens van een enorme levenslange opdracht verlost wordt. Er zijn heel veel mensen onder ons die weten dat het zo werkt. Die weten dat als ze in opdracht van God dingen gaan doen, dat ze eerst nog wel de neiging kunnen hebben om te denken van, we moeten dat volbrengen. We moeten trouw zijn, we moeten het volhouden, we moeten van alles nog wat. En langzaam krijgen ze een soort geestelijke, gelovige burn-out. Want als de mensen niet mee willen doen met je opdracht, als mensen niet mee willen doen met je kerk, als mensen niet mee willen doen, dan begin je te zuchten en te proesten en dan, oh, hoe kan ik dat nou voor elkaar krijgen? En dan gaan we, weet ik wat allemaal, in stijgers zetten om dat vol te houden. Terwijl we van Mozes kunnen leren dat als het puntje bij paaltje komt, het niet Mozes is die het doet. Het is niet Mozes die het volk van God in het beloofde land brengt. Het is niet Mozes die zijn leven lang op die manier zijn verantwoordelijkheid al zuchtend had moeten dragen. Ik zeg niet dat hij dat alle dagen heeft gedaan, maar er waren momenten dat je bij hem kon merken dat hij het zijn taak vond en zijn opdracht. Falen van het volk was falen van Mozes. Klagen van het volk was klagen van Mozes. En nu, op de berg Nebo, zegt God tegen hem, vriend, jij gaat niet het beloofde land in. Doe me niet. Je wordt ontslagen van die taak. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Of dat volk er komt, is mijn zaak. Of dat volk over de rivier gaat, dat is mijn verantwoordelijkheid. Weet je, er wordt dan vervolgens van Mozes gezegd dat er nooit meer iemand is geweest die zo dicht bij God leefde. Die zo met hem sprak als van vriend tot vriend. En die is er daarna ook nooit meer geweest. Als je die woorden, die waarderende woorden aan het eind dan ook leest, dan denk je bij jezelf, zie je wel, het moet geen straf zijn geweest. Het moet zijn vriend zijn geweest die tegen hem had gezegd, Mozes, hou nu maar op. En weet je, er is ooit een rabbi geweest, het wordt wel vaker gezegd hoor, maar er is ooit een rabbi geweest die zegt vanaf Adam en Eva is God op zoek naar de Messias. Een hele mooie gedachte is dat. Wat bedoelt hij ermee? Hij zegt nou, hij keek bij alle mensen die hij tegenkwam. Bij Adam, bij Eva, bij Seth, bij Noach, bij noem het verder. Zou dat misschien de Messias kunnen zijn? Degene die mijn mensen in het Rijk van Vrede brengt. Zou dat misschien de Messias zijn op wie ik zo lang al wacht? En hij keek bij Abraham en hij keek bij Isaac en hij keek bij Jacob. Maar ze hadden allemaal dingen waarvan God zei, nee, zo wil ik mijn volk niet in het beloofde land krijgen. En bij Mozes precies hetzelfde. Mozes is ook geen Messias. Hij is niet de verlosser. Hij is niet de heiland op wie God ons laat wachten. Waarom niet? Omdat je duidelijk kunt zien dat als het puntje bij paaltje komt, het diepste uit Mozes naar boven komt en hij zegt, nou dan geef ik jullie water. Dan komt zijn kramp, zijn strijd als mens zo ontzettend naar boven toe, dat het volk wel water krijgt, maar dat ze niet meer gericht zijn op God. Dus hij staat op dat moment tussen God en zijn volk in. En dat maakt dat hij geen Messias kan zijn. Want wat verwacht je van een Messias? Van een Messias, van een verlosser, verwacht je dat als je met hem optrekt, dat je niets anders ziet dan God alleen. Dat je vertrouwen alleen maar op God gericht is. Dat je alleen maar bezig bent met onder de leiding van God je leven te leiden. Hoor je het plan van het begin al naar boven komen? Mozes was de Messias niet. Uiteindelijk, dat weten we, want daarom vieren we binnenkort ook kerst. Uiteindelijk weten we dat God zelf in Christus Jezus naar deze wereld is gekomen. Een enorm wonder wat we eigenlijk tot op de dag van vandaag niet kunnen begrijpen. Maar een wonder dat God eigenlijk tegen ons mensen zegt, joh, schuif me even op. Let nou eens even niet meer op mensen, niet op Jozef, niet op Maria, niet op de hoge priester, niet op de groten, Abraham, Mozes, David, Jesaja. Let er nou eens even niet op, want dat zijn allemaal mensen. Het is ze niet gelukt. Maar laat mij nou eens even naast jou plaats gaan nemen. Dus dat God zelf in Christus Jezus naast jou plaats neemt. En zegt, joh, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster. Joh, meid, luister. Al die plannen in jouw leven. Het is geweldig dat je je inzet. Het is geweldig dat je iets opbouwt. Dat je naar iets uitziet. Dat je iets handen en voeten geeft. En in de stijgers zet. Prachtig. Maar luister eens even diep van binnen. Heel diep van binnen. Doe je dat omdat jij gelooft dat anders jouw leven geen zin heeft? Doe jij dat om jezelf een naam te maken? Omdat je gelooft dat het jouw verantwoordelijkheid is en dat je dat moet volbrengen? Joh, luister, dat gaat je niet lukken. Dat gaat je niet lukken. Het zal jou niet lukken om het zo op te bouwen dat je aan het eind van het leven zegt, zo, ik heb het gedaan, ik heb het gemaakt, ik heb het gehaald, ik heb het gered. En om nou te voorkomen dat je dat gaat denken, wil ik je vandaag een ontspannen dag geven. Een rustdag. Ik wil je vandaag een ontspannen dag geven. En wat is die ontspannen dag? De ontspannen dag is dat jij misschien wel mijn dienstknecht bent, maar niet met een hoofdletter. Er is maar één die jou kan dienen om te leven. En dat ben ik zelf, zegt God in Christus Jezus. Ik ben voor jou de weg van het leven. Geef je leven aan mij. Terug bij het plan. Heb je een plan voor vandaag? Ik zei al, van ik ga niet persoonlijk aan iedereen vragen waar dat plan zit. Er is eigenlijk maar één plan waartoe God ons oproept vandaag. En dat is dat we ons leven leggen in de handen van Christus Jezus. En tegen hem zeggen, u bent ons plan. Leer ons onze dagen in uw liefde te besteden. Leer ons de ontspanning van uw volbrachte werk. Dat het niet aan mij ligt. Dat ik niet hoef te jagen en te jakkeren om iets te bereiken. Dat ik niet zuchtend hoef op te staan en doodvermoeid weer naar bed, omdat ik mijn leven niet kan redden. Omdat ik maar moet volhouden in deze wereld. Maar dat je je leven aan Christus Jezus geeft en iedere dag aanvaardt als een volbrachte dag. Gewoon 's morgens vroeg al. 'S morgens vroeg opstaan en danken voor de dag. Want jij hoeft het niet te volbrengen. Het hangt niet van jou af. Maar jij hangt van Christus af. En zo zie je dat we uit Mozes de dienstknecht iets leren over Jezus Christus die we verwachten. Dat God namelijk zelf zegt, Mozes, zo kom je niet in het beloofde land. Ik verlos jou van je plicht en ik ga het zelf al doen. Ga met hem. Amen.